Goed, het is zaterdag en het is tijd om de balans op te maken. Wat was het voor week hier in ons prachtige Gooi? Dat gaan we doen met Lisa Dekker. Gaan we de week een beetje doornemen. Lisa, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, wat was het nieuws van deze week?
Het nieuws van deze week was wel een bizarre gijzelingszaak waar ik dinsdag bij was. Ik weet niet of je er iets van weet, maar in juni kregen we het bericht van de politie dat er in een vervallen villa aan de Rijksweg Oost in Laren een man urenlang zou zijn gegijzeld en mishandeld. En dat is een hele mysterieuze zaak, want het is niemand weet echt nou wat er nou precies is gebeurd. Maar dinsdag stonden de verdachten voor het eerst voor de rechter.
Mm-hmm. En wat hebben we geleerd? Weten we iets meer?
Nou, we weten dat zij het slachtoffer, het zijn drie verdachten die zijn aangehouden, dat ze het slachtoffer met zijn voeten aan elkaar hebben vastgebonden met een touw en zijn handen ook aan elkaar hebben vastgebonden. Dat ze vervolgens hun handen aan het plafond zouden hebben vastgebonden. En dat ze hem onder andere hebben geslagen met een stalen pijp. Ja, het is echt een bizar verhaal. En ze zouden zijn pinpas en zijn telefoon hebben gejat. En hem hebben gedwongen om zijn moeder te bellen voor de pincode van de pas. En daarmee zouden ze €600 hebben gestolen.
Maar dit klinkt misschien raar om dit te zeggen. Maar iemand vastmaken aan het plafond, slaan met een buis voor €600. Dat klinkt als vrij veel moeite.
Ja, dat vond ik ook. Dus nou ja, misschien dat er nog wel wat meer achter schuil gaat. Want de verdachte en het slachtoffer blijken elkaar ook te kennen. Zijn namelijk alle vier mannen die vermoedelijk in de villa hebben gewoond als krakers. Het zijn een groep Italiaanse kunstenaars, muzikanten noemen ze zichzelf. Dus misschien dat er wel wat meer achter schuil gaat dan alleen die €600.
Lisa, jij was, zoals je zei, ook in de rechtbank, in de rechtszaal. Hoe zaten ze erbij? Wat straalden ze uit?
Ze hadden een enorme entourage mee van sympathisanten, zoals mensen in het publiek zichzelf ook wel noemden. Familieleden, medekrakers, die hen allemaal kwamen om te steunen. Er werd heel veel ook wel, dat viel mij heel erg op, als de verdachten ook weer teruggingen naar hun cel. Als de rechter bijvoorbeeld even zichzelf terugtrok om een beslissing te maken over of ze nou langer vast moesten blijven zitten. Dan werd er ook echt heel innig met die familieleden geknuffeld en zo. Dus ja, ik weet niet goed wat voor woorden ik daaraan moet vastplakken. Maar het was wel gek. Want ze leken op zich best wel sympathiek. Maar ja, de feiten, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En die zijn wel echt ernstig.
Ja zeker. Nou ja, goed om in de gaten te houden. Dat is toch een beetje jouw dossier geworden. En de volgende zitting is in november pas. Dus we moeten nog even wachten.
Ja, dan staan ze opnieuw voor de rechter. En dan gaat de rechter opnieuw oordelen of ze nog langer vast blijven moeten zitten. Maar op 3 december worden ze alle drie opnieuw verhoord. En het slachtoffer ook. Dus ja, ik verwacht dat ze 22 november nog steeds door de rechter in de cel blijven, zeg maar. Ja.
Wordt vervolgd. Ja. We gaan het hebben over reanimatie.
Ja, nou, dat is een onderwerp wat ik al een tijdje volg en ook wel bij jullie op de radio ook heb toegelicht 2 weken geleden.
Zeker.
Ik volg al een tijdje een dossier, dat gaat over reanimaties door de brandweer. De brandweervrijwilligers in Loosdrecht die zijn teleurgesteld, want zij willen heel graag bij reanimaties zo snel mogelijk uitrukken.
Wat vrij logisch is, toch?
Ja, precies, want ze willen levens redden. En dat willen ze het liefst doen met een kleiner busje, wat volgens hen sneller is, omdat je in het busje maar met 2 vrijwilligers hoeft te zitten. En zo hoef je minder lang te wachten en kan je zo snel mogelijk naar die reanimatie. Maar dat mag niet van de veiligheidsregio die erover gaat. Volgens het officiële protocol moeten ze uitrukken met een tankauto-spuit waar minimaal 4 vrijwilligers in moeten zitten. En dat kost gewoon meer tijd. Nou, daar heb ik al een aantal verhalen over gemaakt, want ook de gemeenteraadsleden in Weidemeren die hadden vragen gesteld. En de burgemeester die heeft gesprekken gevoerd met de veiligheidsregio en de brandweervrijwilligers. En ik heb zelf ook een interview gehad met de veiligheidsregio uiteindelijk. Want ze wilden in eerste instantie niet reageren, omdat het een interne aangelegenheid zou zijn. Maar toen zei de veiligheidsregio vorige week, maandag, nog tegen mij, dat ze het beleid absoluut niet gaan aanpassen, dat ze vasthouden aan dit beleid. Dus ik dacht, dit is het dan, weet je wel, met dit verhaal. En toen kwam deze week in het nieuws dat de hoogste brandweercommandant van de veiligheidsregio Gooi en Vrechtstreek het reanimatiebeleid toch gaat heroverwegen.
Waar komt dat dan vandaan, dat hij dat dan nu ineens wel zegt?
Ja, een beetje onduidelijk, maar hij zegt ook wel, nou, het onderwerp heeft veel politieke en media-aandacht gekregen en het onderwerp dreigt tot controverses te leiden waarin partijen tegenover elkaar gaan staan en hij wil graag het gesprek aangaan omdat dat in ieders belang is. Hij noemt het nu zijn hoogste prioriteit en daarom gaat hij het tijdens de eerstvolgende vergadering met alle burgemeesters van de regio bespreken en dat wordt in december.
Is het voor jou helemaal duidelijk waarom de veiligheidsregio dit nou echt niet wilde?
Ja, zij hebben een keuze gemaakt om in te zetten op die grotere tankautospuit. Omdat zij zeggen het netwerk van burgerhulpverleners in heel Nederland, maar ook in het Gooi, is ontzettend versterkt de afgelopen jaren. En burgerhulpverleners zijn eigenlijk degene die altijd als eerste bij een reanimatie zijn. En als brandweer kunnen wij een meerwaarde leveren door met zo'n grote tankautospuit te gaan. Want stel iemand moet uit een huis getakeld worden of ja, stel er is groot gereedschap zeg maar nodig. Dan is dat onze meerwaarde bij een reanimatie. Alleen wat die brandweervrijwilligers in Loosdrecht zeggen is, het is hier een heel uitgestrekt gebied. Je komt hier niet zomaar. Dus, zijn er ook grote delen waar überhaupt geen burgerhulpverleners zijn. Dus die twee standpunten staan tegenover elkaar.
Ja, nou ja, je hebt veel teweeg gebracht met je artikel. Dus dat is artikelen. Dus dat is eigenlijk complimenten naar jou, toch? Zo kan je het ook zien.
Ja, uiteindelijk probeer je natuurlijk te achterhalen van waarom kiest zo'n veiligheidsregio nou voor zo'n beleid? En waarom houden ze daar nou aan vast? En op zich heeft de directeur daar wel een goed antwoord op gegeven, waar ik ook een artikel over heb geschreven. Maar ja, het blijft toch voor die brandweervrijwilligers niet genoeg. Dus we blijven het volgen in december een vervolg.
Ja, en om af te sluiten, een wat leuker, lichter verhaal wat morgen op onze site verschijnt. Ook van jouw hand, vertel.
Ja, nou, een tijdje geleden had ik een verhaal gemaakt over een meisje uit Naarden, Nikki. En zij voelt zich altijd heel erg eenzaam. En zij heeft ook autisme, dus zij legt moeilijk contacten met mensen. En ik had een verhaal gemaakt over haar, dat zij door een hele jonge vrijwilliger, Sophia, van 21 jaar, wordt geholpen om, nou ja, zij gaan leuke dingetjes doen en zo, om minder eenzaam te zijn. En toen vertelde Nikki mij dat haar moeder, Sandra, een clubje had opgericht, speciaal voor Nikki, voor jongeren met autisme. En nu komen ze elke 2 weken op zondag bij elkaar in de Plantaan in Naarden. En daar komen dus allemaal mensen met autisme op af. En daar heb ik een mooie reportage over gemaakt, wat ze daar doen op zo'n zondag. Dus dat verschijnt morgen op onze site en naar nieuws.nl.
Yes, echt ja, een beetje zondagse feelgood. Lisa Dekker, ontzettend bedankt voor je tijd in de uitzending en fijn weekend.
Graag gedaan, jullie ook.